Goedenavond, fijn dat u ook op dit moment, zoals we dat dan zeggen, online ingeschakeld bent. We zijn hier in deze huiskamersetting met een hele kleine groep vanavond. Vanwege ziekte en noem maar op. En zo gaan die dingen, zeker in de winterperiode. En u die online vanavond meekijkt en luistert, u natuurlijk ook van harte welkom bij deze volgende studie Handelingen. En we gaan vanavond weer verder met Paulus die in Efeze is. En goed, zullen we bidden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn met uw woord in ons midden, met Handelingen. Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden in de gedachten, in de woorden die we mogen uitspreken. Mag het geleid zijn door uw geest en ook het luisteren. Geef ons een luisterend hart dat we afgestemd zijn op datgene wat u te zeggen heeft en ons daardoor laten aanspreken, verheugen, bemoedigen. Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel voor de geschiedenis zoals die gegaan is, ook met Paulus, die rondreisde en velen heeft mogen bereiken in de tijd dat hij sprak. We danken u dat we ook daar vanavond naar mogen kijken, hoe dat ook in tijdvolgorde en in fasen in zijn bedieningen is geweest en dat we daardoor ook beter kunnen verstaan waartoe zaken in de schrift opgenomen zijn. Vader, dank u wel dat u ons daartoe verlichten wilt door uw geest. En Vader, dank u wel dat u dat heerlijke evangelie via die apostel liet neerleggen en wij daar nog steeds dankbaar van mogen profiteren en ook door veranderd zijn, Vader, de vernieuwing van ons denken. Het is door uw woord en niet anders dan dat. Vader, dank u wel dat u werkt en doorwerkt ook in deze tijd. En we bidden tegelijk voor dat woord van de Heer, dat het snelle voortgang mag hebben, dat het verheerlijk mag worden. En we bidden u ook voor de gemeente wereldwijd, al die gelovigen in Christus Jezus, die vervolgd worden om hun geloof. Wil ook hen bijzonder nabij zijn als ze onder druk zijn en misschien ter nauwe nood bij elkaar mogen komen of helemaal niet. Vader, soms kan dat heel moeilijk zijn en dan danken we u dat we ook wij door u geroepenen en in dit land mogen leven waarin we nog in vrijheid mogen samenkomen en deze dingen met elkaar mogen delen. En we bidden u dan ook dat het mag werken tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal, Vader, bidden we ook dat het mag zijn tot een eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u voor de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, dat deze dingen we mogen doorgeven, met elkaar mogen delen en verstaan, dieper mogen verstaan. En dat bidden we voor al die gemeenteleden. We bidden ook voor uw volk Israël, wat in de druk van de tijd is en alles in de volkeren draait in wezen om uw volk. En ja, Vader, zo heeft u het ook voorzegd in uw woord. En we weten ook welke weg ze nog zullen moeten gaan. Een moeilijke weg, een zware weg. Waarin, Vader, door verdrukking heen zij dat heerlijke koninkrijk zullen binnengaan. Vader, dank u wel dat wij een eerdere verwachting hebben in uw Zoon en dat we daarna uit mogen zien. We danken u daarvoor. We danken u zo voor deze avond. En weer een stapje op weg naar die grote toekomst met u. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken vanavond naar Handelingen 19 opnieuw en dan naar Paulus in Efeze. Dat is dan al de derde keer. En hij was daar gekomen na een reis via waarschijnlijk Jeruzalem, Caesarea, Antiochië en door dat, laten we maar zeggen, wat nu is het Aziatische Turkije, is hij gekomen in de toenmalige Romeinse provincie Azië, waarvan Efeze toen de hoofdstad was. En we zijn gekomen aan de bijzondere opmerking, en ik heb de vorige keer ook aangegeven dat we daar de volgende keer, dat is dan deze keer, dieper op in zouden gaan, wat het ook betekent voor de dienstperiodes van de apostel Paulus. Dat is wel belangrijk om ook zijn gang en ook handelingen goed te kunnen verstaan, nog beter te kunnen begrijpen. Dat is de opmerking toen deze dingen echter vervuld werden. Of vervuld waren, mag je ook zeggen. Nam Paulus, dus dat is een kenmerkend moment in zijn bediening, in zijn loopbaan, om het zo maar te zeggen. Want, wat staat er dan? Paulus nam zich voor, in de geest, door Macedonië en Achaïe komend naar Jeruzalem te gaan, zeggend, nadat ik daar gekomen ben, moet ik ook Rome zien. Dat is heel belangrijk. Paulus neemt zich hiervoor in de geest. En later wordt ook hem betuigd dat hij een weg zal gaan waar hem veel verdrukkingen en lijden te wachten zullen staan. Maar hij nam zich nu voor in de geest, en dat had natuurlijk de Heer hem gegeven, duidelijk gemaakt dat hij naar Jeruzalem zou gaan en via Jeruzalem naar Rome. Het is niet zomaar dat Paulus zich dat voornam, zoals wij dan zouden zeggen, naar het vlees. Nee, in de geest. En dat werd hij dus geestelijk door de geest, door de Heer geleid om dit zo voor te nemen, ondanks het feit dat hij wist, en dat werd hem later ook door de geest duidelijk gemaakt, of door een profeet duidelijk gemaakt, Agabus, dat er moeilijkheden zouden komen als hij naar Jeruzalem zou gaan, dat hij daar verdrukt zou worden, dat er allerlei zou gebeuren. En Paulus wist dat van tevoren en hij ging. En God had hem daardoor dan al dus geprepareerd, voorbereid op die moeilijke fase. Maar ondanks het lijden wat hem te wachten stond, de verdrukkingen, ging hij toch. Want het was de weg die God met hem ging. Het was de weg van de Heer. En ja, dan moet je gaan. Om het zomaar te zeggen, dan zit er niks anders op. Dan moet je gaan. En de Heer is natuurlijk dan ook in die druk verdrukking nabij. Hè? Dat is onze verzekering die wij ook altijd meenemen uit Filippenzen. De Heer is nabij. Hè? Dat is nadrukkelijk ook wat Paulus zegt daarbij. U weet wel, die gebedsgids, hè? Daar. Ja, toen deze dingen echter vervuld werden. En we gaan eens dieper kijken, meer inzoomen op de dienstwerkperiodes van Paulus. En we gaan daardoor hopelijk ook wat beter zicht krijgen op waarom hij bepaalde dingen zegt. En ook geschreven heeft in zijn brieven. En dit is wat je zou kunnen zeggen de centrale crisis in Paulus' dienstwerk. Niet dat Paulus zelf in een crisis kwam. Maar hij kwam daar in omstandigheden waarin grote druk ontstond op hem vanwege zijn dienstbetoon daar. En hij kwam niet in een persoonlijke crisis, maar hij kwam in een crisis terecht waardoor zijn dienstwerk voortgestuurd werd als het ware. En waarin er dus een bepaalde periode van dienstwerk afgesloten werd. Dat bleek uit de omstandigheden wat er gebeurde. En begon er een nieuwe fase in zijn bediening, zoals die ook zegt. Hij nam zich in de geest voor om via Jeruzalem naar Rome te gaan. En dat is ook wat voorzegd was. Maar daar komen we nog op. Het was voorzegd in Handelingen, maar daar komen we nog op. En Paulus die zegt dan ook, ik heb die tekst ook hier aangehaald, uit Romeinen 15 vers 19 uit de Concordante Vertaling. En het boekje Concordante Vertaling zit er nu echt aan te komen. Er gaat zeer binnenkort wordt de opdracht gegeven aan de drukker, om het zomaar te zeggen, om het in oplagen te gaan drukken. En dan hopen wij dat het binnen een aantal weken wij de exemplaren hebben die we dan kunnen uitdelen. En dat is heel fijn. En dit is dus een aanhaling uit die concordante vertaling van de brieven van Paulus. En Paulus zegt daar dat hij een bepaald dienstwerk heeft gedaan in Romeinen 15 vers 19... dat dat gebeurd is in kracht van tekenen en van wonderen. Nou, dat hebben we gezien in Handelingen in de afgelopen tijd. Hè, vanaf Handelingen 15, die periode, deed Paulus allerlei tekenen en wonderen. In verband met het evangelie van het koninkrijk wat hij sprak aan de Joodse mensen in de synagoges. En dan zegt hij in de kracht van de geest van God, zodat ik vanaf Jeruzalem en eromheen tot aan Illyrië het evangelie van de Christus compleet gemaakt heb. Dus hij heeft dat afgerond. Hij spreekt dan hier over iets dat afgerond is. Het evangelie, mag je ook zeggen, van de Messias, hè, van de gezalfde, van Christus. Evangelie van Christus. Evangelie van de Messias. Hij had Jezus Christus als de Messias, als de koning van het komende koninkrijk, gepredikt aan de Joodse mensen in de synagogen. Dat lezen wij voortdurend in Handelingen. En daar gebeurden ook allerlei wonderen en tekenen. En we hebben de vorige keer ook gezien, zelfs de zweetdoeken van Paulus, die zijn huid hadden aangeraakt, die bleken een genezende werking dan te hebben. Heel bijzondere dingen allemaal. Maar dat waren dus allemaal krachten, tekenen, wonderen in verband met het komende koninkrijk. En dat zou voor de Joden een signaal zijn dat inderdaad zij Jezus als hun Messias konden aannemen dat hij echt de Messias is die beloofd was in Tenach. Maar we zien steeds weer dat de Joden na verloop van tijd of soms al heel snel dat afwezen. Paulus met zijn boodschap, het getuigenis van de Heilige Geest aangaande het Koninkrijk, afwezen. En daar heeft hij het hier over. Die gang heeft hij gemaakt vanaf Jeruzalem, Handelingen 15, Apostelconvent. Vanaf dat moment hebben we gezien, deed hij een dubbele bediening. En die periode die wordt hier in Efeze afgerond en daarover spreekt hij dan ook in de Romeinenbrief. Dat hij dat evangelie van Christus tot Illyrië aan toe, dat is, we kunnen wel even op het kaartje kijken hier, tot aan Illyrië. Nou, dat is dat gele gebied, dus je ziet daar de Adriatische Zee tussen liggen en dan de laars van Italië, van Rome, Italië, Rome dus. Tot daar aan toe had hij het evangelie van Christus van de Messias gepredikt. En daarmee, en hij zegt ook hier in handelen in Romeinen, zegt hij, het evangelie van de Christus compleet gemaakt heb. Dus hij heeft iets afgerond. En daarmee is ook zijn bediening hier in Efeze, die periode is in een afrondende fase en dan breekt er voor Paulus weer een verdere periode aan, om het zo maar te zeggen. Een dubbele bediening. Paulus sprak tot deze crisis over Jezus Christus naar het vlees. Dus hij die geboren is uit Israël, hij die geboren is naar het vlees uit de Joden, de Messias uit de Joden. Vandaar dat er in Johannes 4 in dat gesprek met die Samaritaanse vrouw gesproken wordt over dat het heil uit de Joden is. Zeker, hij was naar het vlees afkomstig uit Israël. Zeker. Hij stamde af van David. Kijk maar, Matthäus 1. Matthäus 1 is hij de zoon van David. De zoon van Abraham. Dat is wat Matthäus 1 betoogt. En dat is de koningslijn, dat zou je kunnen zeggen. En dat gaat dan later terug. Voert Paulus het verder terug tot aan Adam. Dan is het de dynastie. Die dynastie, die wordt daar bekendgemaakt in Matthäus 1. En dat is echt de koningslijn. Daaruit blijkt dat de Heer afkomstig is uit Juda. En afkomstig is van de lijn vanaf David. En daarmee alle recht heeft op de troon over Israël. En die Jezus, om het zo maar te zeggen, de Messias, Christus naar het vlees. Hij die geboren was uit de maagd Maria, in de lijn van David, naar het vlees, afkomstig uit Israël. Ja, zeer zeker. Alleen, we moeten meer zeggen dan dit. Het is meer dan dit. Dit is niet het enige. En als Paulus dan sprak in de sjoel met de Joodse mensen, dan wordt er in Handelingen genoemd het woord van God. Dat verwijst dan naar Tenach. Hij predikte daar uit de nacht en toonde aan dat Jezus de Messias is. Maar buiten de synagogen, en dan komt er wat anders naar voren, en dat lezen wij niet in Handelingen, maar wel in zijn brieven, buiten de synagogen sprak hij tot de natiën. En wat sprak hij daar? Niet het evangelie van het Koninkrijk voor Israël. Nee, want dat zou de natie eigenlijk weinig zeggen. Maar hij sprak het evangelie van God. En dat voert terug op Abraham, die immers afkomstig was uit de natie, een Hebreër. En dan wordt er genoemd dat hij sprak het woord van de Heer. Maar in Handelingen lees je dan niet de inhoud van wat hij sprak. Er wordt alleen dan gezegd dat hij het woord van de Heer sprak, het woord van de Kyrios. En dat was het aan hem toevertrouwde evangelie, wat wel degelijk bekendgemaakt was in Tenach. Gerechtigheid of gerechtvaardigd door geloof. En dat voert natuurlijk terug op Abraham, want Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus dat was wel degelijk bekendgemaakt in Tenach. Dus die dubbele bediening, die voerde hij vanaf Handelingen 15... Apostelconvent, toen hij samen met Silas vertrok uit Jeruzalem naar de Antiochië en hij kreeg de brief mee waarin de instructies gegeven werden aan de Ecclesia's uit de natiën, dat ze zich hebben te onthouden van het verstikte, van wat aan de afgoden geofferd is, van hoererij en van bloed. Weet u wel, die punten die in die brief stonden, daar moesten de natiën zich dan aan houden in opdracht van Jacobus. En vanaf dat moment voerde hij dus die dubbele bediening. En die dubbele bedieningperiode die loopt dus hier af in Efeze met die opmerking toen deze dingen vervuld waren. Kijk, Paulus die maakt daar ook een opmerking over, hoe hij toen acteerde, om het zo maar te zeggen. Hij was geen acteur, maar hij trad op als een priester. He, voor de natiën werkte Paulus in plaats van Israël als een priester in die periode. En dat zegt hij. He, dat is niet zomaar een opmerking, maar dat zegt hij in Romeinen 15, vers 16. Hij zegt daar, als hij spreekt over inderdaad de afronding van die periode, dan zegt hij, zodat ik bedienaar van Christus Jezus ben voor de natiën, priesterlijk het evangelie van God uitoefenend, opdat het naderingsgeschenk van de natiën wel aangenaam wordt, geheiligd in Heilige Geest. Dus in die periode trad hij op als was hij een priester. Hij was natuurlijk geen letterlijke priester, want die kwamen uit de stam van Levi en Paulus was immers uit de stam van Benjamin. Dus hij kon niet een letterlijke priester zijn. Maar wat hij deed was de priesterlijke functie van Israël uitoefenen voor de natiën. Omdat Israël verhardde in ongeloof, trad Paulus op, en dat was hem ook aangezegd, dat hij ook de natiën zou naar de natiën zou gaan en daar, te midden van de natiën, ook die priesterlijke bediening zou uitoefenen, die in feite gegeven was aan het volk Israël. En hij zegt ook, hij spreekt hier ook over het evangelie van God. Dat is wat we net zagen, Romeinen 1 tot en met 4. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die naar het vlees enzovoort, uit de Davidische lijn is, dat staat er ook daar nadrukkelijk bij. En dat was die periode van het evangelie van God. Maar de Romeinenbrief zegt natuurlijk meer dan het evangelie van God. Want vanaf deze crisis in Efeze kende Paulus niemand meer naar het vlees. Zelfs, en dat gaat heel ver dus, zelfs Christus niet. Dat zegt hij in 2 Korinthe 5. En dat is een heel moeilijk punt dit. Dit wordt weinig onderkend binnen geloofsgroepen. En daarom is er zoveel verwarring. Omdat men Christus nog wel wil kennen naar het vlees. En er wordt er veel dat hoor je terug, want er wordt er veel gesproken uit de evangelium. En daarin wordt hij dan als voorbeeld genomen, zoals hij wandelde onder zijn eigen volk, zoals hij optrad tot zijn eigen, te midden van zijn eigen volk. Zo ook, hè? Zo ook wij uit de natie. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk om zo te doen, want Paulus die zegt hier dat hij zelfs Christus niet meer naar het vlees kende. En dat is natuurlijk een enorme stap, want hij predikte in de synagoges Jezus Christus naar het vlees zoals hij geboren was uit de lijn van David, komend uit Israël, zeker. Alleen de verheerlijkte Heer, de opgestane, die was aan de Gods rechterhand verhoogd geworden en dat is Christus kennen naar de geest. En dat geldt vandaag. Wij kennen hem niet zo naar het vlees. En we weten wel die geweldige feiten, en dat zijn heilsfeiten, en dat is geschiedenis, en dat is allemaal ook noodzakelijk, dat fundament daar ligt. Maar zoals wij hem kennen, is Christus naar de geest. Zoals hij verheerlijkt is, de verheerlijkte Heer. En zo heeft Paulus hem ook ontmoet op weg naar Damascus. Paulus heeft hem niet gekend toen hij op aarde rondwandelde. Hij was niet een van de 12. Paulus heeft hem alleen gekend, eerste ontmoeting was met de verheerlijkte Heer, met die aanblik waar hij 3 dagen blind van was. En dat was het begin van zijn roeping en dat zegt natuurlijk alles. In feite, als we achteraf zijn brieven teruglezen, dan zegt dat in wezen alles. En zo heeft hij de Heer gekend, naar de geest, verheerlijkt, aan Gods rechterhand. En natuurlijk, de Heer Jezus Christus, die heeft nu nog steeds een lichaam. Het is nog steeds de mens Christus Jezus. Maar hij heeft een heerlijkheidslichaam. En dat is zo vol van Heilige Geest, dat hij het niet nodig heeft om bijvoorbeeld aan het meer van Galilea vissen te eten. Kan hij wel. Zou hij nu nog kunnen doen. Maar toen deed hij dat in zijn opstanding met zijn discipelen. Had het niet nodig, maar hij deed het wel. Het kon wel. Dus hij had wel degelijk een lichaam. En nog steeds, vandaag is het de mens Christus Jezus. Moeten we niet vergeten. En toch, wat belangrijk voor ons is, dat wij hem kennen naar de geest, de verheerlijkte Christus. En dat is wat Paulus hier ook duidelijk maakt in 2 Korinthe 5. Hè. Dat is echt zo'n keerpunt, hè, zo'n kantelpunt in zijn bediening, waarin hij niet langer Christus naar het vlees kende, maar vervolgens alleen naar de geest. Zodat wij vanaf nu, zegt hij, niemand waarnemen naar het vlees. Dus we kijken totaal niet naar vleeselijke komaf, dat speelt helemaal geen rol meer. Echter ook indien wij Christus gekend hebben naar het vlees, toch kennen wij hem nu niet langer zo. Dit is een heel vergaande uitspraak, waarin Paulus spreekt over die nieuwe schepping. Hè? In de volgende verse gaat hij spreken over die nieuwe schepping. Die geestelijke nieuwe schepping, waar wij ook deel van mogen uitmaken. We zijn dat in Christus al. En dat is in feite voor ons de werkelijkheid. En dat is ook voor het hele lichaam van Christus de werkelijkheid. En dat is een heel belangrijk punt in het verstaan van de schrift. Want, kijk, er wordt vaak gezegd dat wij geënt zijn op die olierijke olijfboom. Romeinen 11. En dan wordt erbij gezegd, en dat is allemaal heel mooi gezegd hoor, heel mooi gezegd en heel goed bedoelend, dat wij Israël zien als onze oudere broer. Dat is ook heel mooi gezegd. Alleen het getuigt allebei van in feite toch net ernaast zitten wat in deze tijd geldt. Want kijk, dat lichaam van Christus, dat is niet iets wat gebaseerd is op het vlees, maar het lichaam van Christus is een roeping die gebaseerd is op de roeping door Heilige Geest. Het is een puur geestelijke roeping. En natuurlijk, die werkt in ons dagelijks leven uit en daar is ons hele lichaam, alles, al onze leden zijn daarbij betrokken om tot eer van hem te willen zijn. Dat wel, alleen als het gaat om onze roeping, dan is dat volledig een geestelijke roeping. En in die zin zijn we niet geënt op die olierijke olijfboom, want dat is een beeld dat Paulus daar gebruikt in Romeinen 11. Voor iets anders, daar gaat het niet over de roeping van de gemeente. Nee, in Romeinen 11 gaat het over de positie van het volk Israël ten opzichte van de andere volkeren en het woord van God die immers een lichtdragersfunctie heeft. Daar gaat het over in Romeinen 11. Gaat helemaal niet over onze roeping of waar wij in geworteld zijn. He, als het gaat om wortelen en gronden, dan is dat in de liefde. Dan is dat in de geest van God. En dat is een heel belangrijk punt. En daar zit heel veel misverstanden in geestelijk denken, geestelijk inzicht. En dan zijn er hele uitgebreide discussies over de positie van Israël. En dat heeft allemaal te maken, en dan lees je dat terug, en dat zijn hele geleerde mensen. En dan denk je van ja, maar jullie halen de dingen door elkaar, jullie halen de lijnen door elkaar. En dan kom je al heel snel terecht bij een gevaarlijke vervangingsgedachte. Hè, de vervangingsleer. Wat ze dan in theologische kringen noemen met een heel moeilijk woord, het supersessionisme. Hè, met maar liefst 5 S'en erin. Supersessionisme noemen ze dat. Dat is in feite de vervangingsleer. Dat de gemeente, het lichaam van Christus, dat die roeping in de plaats in feite is gekomen van het volk Israël. En dat het huidige volk Israël, zoals het nu in bijvoorbeeld ook in Israël daar is, dat dat in feite voor God niet meer speelt. Maar alleen gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natieën, dat is het lichaam van Christus, dat is in feite waar het om gaat. En men ziet dan geen ruimte meer voor de beloften die gedaan zijn aan het letterlijke volk Israël, wat afstamt van Abraham, Isaac en Jacob, en waar straks weer de 144.000 zullen zijn, 12.000 uit elke stam. Wat doe je dan daarmee? Wat doe je dan daarmee? 12.000 uit elke stam? Dat is toch naar het vlees? Dat is toch uit Abraham, Isaac en Jacob afkomstig? Dat zijn toch die 12 stammen die er zullen zijn en die er nog steeds zijn. En Israël heeft beloften. En dan kun je zeggen, ja, ze zijn nu grotendeels in ongeloof, dat is waar. Maar straks zal de Messias komen en die zal zijn geest uitstorten op alle vlees, te beginnen met Israël. En dan zullen zij geloven. En dat is dan aan diegenen, ook onder andere die nu in het land zijn, maar ook buiten het land. Dus er is dan wel degelijk volop beloften, profetieën die bestemd zijn voor het aardse volk Israël, dat in de vleeselijke lijn afstand van Abraham, Isaac en Jacob. En dat zal dan een geestelijke lijn worden onder het nieuwe verbond, zeker. Alleen je moet de lijnen van de gemeente liggen van Christus en Israël, moet je niet door elkaar gaan laten lopen, want dan ben je in verwarring. En dan kom je er ook niet uit in je discussie. Het punt is heel belangrijk dit, hè, wat Paulus hier zegt in 2 Korinthe 5 vers 16. Wij kennen de Christus niet langer naar het vlees. Nee, wij kennen hem als de verheerlijkte Heer. Die verhoogd is aan de rechterhand van Vader. En als zodanig heeft hij ook Paulus Saulus geroepen. Als verheerlijkte Heer op weg naar Damascus. Buiten het land. Dat hebben we vaker aangehaald natuurlijk. Hè? Buiten het land. En ook dat is een belangrijk punt. En hij was ook van afkomstig, en dat is misschien een detail, maar hij was afkomstig, waar was Paulus Saulus geboren? Tarsus, hè? Buiten Israël, hè? Was hij geboren. Hij stamde wel af van de stam Benjamin, zeker, maar wel buiten het land geboren. Ook dat is een hint, hè? Nou goed, zo zijn die dingen, en daarom is dit punt hier in Efeze, deze verandering van dienstbetoon, deze verandering van karakter van dienstbetoon is heel belangrijk. En wat was voortaan dan wel leidend na het kennen van de Christus naar het vlees, is dan de vraag. Het kennen van Christus naar het vlees was niet langer leidend voor Paulus, maar wat was dan wel leidend? Nou heeft hij al gezegd, we hebben het gelezen, Christus niet langer naar het vlees. Hoe dan wel? Nou, nieuwe schepping, 2 Korinthe 5, en dit, hè? Colossense 1, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is te midden van de natiën, dat is Christus te midden van jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Christus wandelt nu, natuurlijk niet letterlijk zoals bij zijn volk toen, nee, Christus wandelt nu, geestelijk gezien, te midden van de natiën. Dat is wat Paulus hier zegt. Dit geheim is te midden van de natiën, dat is Christus te midden van jullie of onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Hij, de Heer, verheerlijkte Heer, wandelt geestelijk gezien nu te midden van de natiën. Niet meer te midden van Israël. Straks zal hij wel weer als koning te midden van Israël zijn. En bij gelegenheid zal hij daar ook letterlijk zijn in het land. Maar hij zal zich voornamelijk laten vertegenwoordigen door koning David, die op zal staan bij de opstanding van de rechtvaardigen, zeker. Er zijn 6, 7 profetieën waarin David letterlijk genoemd wordt als de komende koning van dat koninkrijk. Dus de Heer laat zich vertegenwoordigen door David, terwijl hij zelf de grote David natuurlijk is. Tuurlijk, ja, maar het wil niet zeggen dat hij precies zelf fysiek 1000 jaar en daarna aanwezig moet zijn in Jeruzalem. Wel nee, zijn bereik is veel groter. Zijn bereik is de hele schepping. En nu wandelt hij dus geestelijk gezien te midden van de natiën. Dat is het geheimenis. En ja, dat is helaas voor veel gelovigen nog steeds een geheimenis. Dat is heel jammer dat men daar weinig zicht op is. Kijk, we kennen in het leven van Paulus, of in Handelingen, kunnen wij 4 dienstperiodes onderscheiden. Daar hebben we wel vaker over gehad. Maar het is nog goed, denk ik, om dat juist nu weer even op een rij te zetten met elkaar. Wat zijn nou die 4 dienstperiodes van Paulus? En ook dat is een punt wat in de uitleg kom je het niet tegen in de commentaren. UR, dan moet u UR gaan lezen. UR Duits, UR Engels, UR Nederlands. Als u die gaat lezen, dan komt u het wel tegen. Dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Kijk, die 4 dienstperiodes, dat is dat Paulus, toen hij omgekeerd was, als Saulus, verkondigde hij Jezus Christus, de Zoon van God. En dat was natuurlijk helemaal in de lijn van Israël. En dat was ook in de lijn van wat Saulus kon weten. En hij moest eerst nog bijgespijkerd worden door de Heer, door de Heer zelf, de verheerlijkte Heer, die hem de diepere dingen heeft laten zien van Tenach natuurlijk. En die hem ook heeft laten zien dat er een nieuwe lijn geopend ging worden via zijn bediening. Natuurlijk, dat heeft de Heer ook aan hem bekendgemaakt. Hij had zijn evangelie niet ontvangen van mensen, ook niet door een mens, dus niet van de 12 en ook niet door Petrus. Maar hij had het ontvangen door de openbaring van Jezus Christus. Dat is nou helemaal zo wat hij zegt in gelaten brief en zo is dat. Dus hij verkondigde eerst Jezus Christus, de Zoon van God, in de synagoges, aan de Joden. En na verloop van tijd in Handelingen 13, dan is hij in Antiochië in Syrië, is hij daar met een aantal broeders en dan geven zij onderwijs en dan maakt de Heilige Geest duidelijk En die zegt dan, zondert mij nu af Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Nou, dat woord, dat hebben we al vaker benadrukt, dat woord afzonderen is ongelooflijk belangrijk. Daar werd hij afgezonderd en begon er een nieuwe fase. En vanaf dat moment begon hij ook te spreken over de rechtvaardiging door geloof. Het evangelie van God, daarmee begon hij vanaf Handelingen 13. En dat klinkt een beetje door in die toespraak die daar vermeld staat in Handelingen. Daar wordt heel even iets gezegd over rechtvaardiging. Maar dat is nog niet helemaal 100% zou je kunnen zeggen. Daar wordt nog in één adem ook de vergeving van zonden genoemd. En bijna proef je daar ook nog wat voorwaardenachtigs in zitten. Maar intussen verkondigt hij aan de natie en ieder die het horen wilde het evangelie van God. En vanaf Handelingen 19, hè, daar zijn we dan nu, vanaf dit moment, vanaf deze, zou je kunnen zeggen, toch deze scheidslijn, waarin zijn bediening, zijn dubbele bediening afgelopen is, waarin zijn dubbele bediening afgerond is, dan gaat hij een nieuwe fase in en dan gaat hij spreken over de verzoening. Dat heeft ook te maken met het feit dat hij niet langer de Heer kende naar het vlees, maar hij gaat spreken over de verzoening. Hij gaat spreken over die verheerlijkte Heer die verzoening heeft bewerkstelligd. En bij de verzoening, hè, wat hij ook dan direct gaat spreken in 2 Korinthe 5, hè, we hebben vers 16 gelezen, maar u kent natuurlijk dat volgende stukje daar in 2 Korinthe 5, dat weet u, dan gaat het over verzoening. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, door hun krenkingen niet toe te rekenen. En dan gaat het niet, hè, dan gaat het over de wereld. Dus dan gaat het niet over terug tot Abraham, geloof. Nee, dan gaat het terug tot Adam. Dan gaat het over de hele mensheid. Verzoening. Hè, de verzoening van uiteindelijk allen. Ja, dat betreft de hele mensheid. En dus gaat het dan terug naar Adam. En zo is het ook in Romeinen 5 natuurlijk. Hè. Dat is een parallel gedeelte met 2 Korinthe 5. Dat gaat ook over de verzoening. En de enorme rijkwijde die dat heeft. Met name het tweede deel van Romeinen 5, hè, waar we in een aantal spreekbeurten hebben dat hele stuk behandeld, Romeinen 5. En als u daar meer dieper in wil, dan zou ik dus u aanraden om die spreekbeurten nog eens terug te luisteren. Waarin we proberen aan de hand van de tekst goed voor ogen te krijgen, wat zegt Paulus daar allemaal in Romeinen 5, hè? Dan lezen we met elkaar Romeinen 5, heel nauwkeurig, zo nauwkeurig mogelijk. En dan wordt duidelijk dat die verzoening, dat het helemaal niet te maken heeft met onze prestaties of ons geloof. Helemaal niet, het is alles het geloof van Christus. Het is alles zijn werk aan het kruis en God kiest uit en er is helemaal niets van onszelf bij. Helemaal niets. En dat beheer van het geheimenis, dat is wat hij dan later gaat spreken. Dat is dan de vierde fase, zou je kunnen zeggen. Het beheer van het geheimenis, dat is nog steeds van kracht nu. In het beheer van het geheimenis, dat is een heel bijzonder beheer, want daarin wordt de positie, de plaats, de roeping van de gemeente helemaal duidelijk gemaakt voor Israël. Hè? Dat is denk ik toch een heel belangrijk iets, hè? Het beheer van het geheimenis. Paulus spreekt daarover natuurlijk in Efeze 3... En dat is het geheime beheer waarover niet gesproken was in Tenach, wat je niet kunt terugvinden in Tenach, maar waarover gesproken wordt alleen in de brief van Paulus. En heel specifiek dus in die Efezebrief, waarin die fase, dat beheer, duidelijk wordt gemaakt. Het was een geheim beheer, het was het beheer van de genade. En het punt is, kijk, dit zijn niet, u moet het niet lezen als dit zijn opeenvolgende periodes waarin, bijvoorbeeld hè, periode 1 en dan gaat periode 2 in werking, dat dan wat in de eerste periode verkondigd werd, dat dat niet meer zou gelden. En als we in periode 3 zitten, dat dan periode 1 en 2, wat daar verkondigd wordt, ook niet meer zou gelden. Zo moet u dat niet lezen. Hè? Daarom heb ik het eronder gezet. Dit alles, hè, het werd meer. Kijk, hij verkondigde eerst de basis, Jezus Christus is de Zoon van God. Dan rechtvaardiging door geloof. Maar het blijft gelden, ook in dit geheime beheer. Verzoening blijft gelden, ook in dit geheime beheer. En dan het beheer van het geheimenis. Dus dat is als het ware, het stapelt steeds verder op. De heerlijkheid wordt steeds groter. En die volle heerlijkheid, die wordt nu al 2000 jaar, zou je kunnen zeggen, door de brieven van Paulus bekendgemaakt. En dat het echt bekend is onder gelovigen, dat is een hele andere zaak. Dat is soms via zo'n dun lijntje geweest in de kerkgeschiedenis. Ja, en toch is dat allemaal nu in de laatste 100, 150 jaar, is dat allemaal op tafel gelegd. Met het steeds dieper bestuderen van de schriften gaf God meer licht. En dat is heel genadig geweest dat we deze dingen zo mogen verstaan. Want ook dat is genade. We kunnen niet zeggen dat we het beter weten dan anderen. Dat is ook helemaal niet aan de orde of zo. Maar het is genade dat we deze dingen mogen verstaan. Deze rijkdom, deze heerlijkheid is zo groot. En we mogen daar, Godzijdank, iets meer zicht op hebben. En dat is heel fijn. Maar dat is echt rijke, diepe genade van God. En ik heb erbij gezet, en dat is dus absoluut geen ultradispensationalisme. Dat wordt ons wel eens in de schoenen geschoven. Hè, ook door de zogenaamde geleerden. Maar dat is echt onjuist. Dat is niet terecht. En dat baseert men dan op een boek wat iemand geschreven heeft. En als je dat boek leest, dan denk ik, man, je weet helemaal niet wat deze kringen waarover jij het hebt en die je graag in die hoek wilt duwen. Je hebt het helemaal niet goed bestudeerd, wat in die kringen geleerd wordt. En dan beticht je die van ultradispensationalisme. Dat is gewoon niet waar, klopt gewoon niet. Dus het argument gaat volledig aan de kant. Dat heeft geen enkel effect, want dit is wat de schrift gewoon duidelijk maakt. Dit is gewoon wat Paulus leerde in zijn brieven. En daar zit een zekere opbouw in, ja. Maar dat kun je niet zeggen, dat is ultradispensationalisme, omdat je dan verder gaat specificeren wat is nou bedoeld voor Israël. Dat blijkt dan het overgrote deel van de schrift te zijn. Dat is in de eerste plaats aan Israël gericht. Ja, en de brieven van Paulus, ja, dat is specifiek de gemeente, de roeping van het lichaam van Christus. Dat is nu eenmaal hoe God dat ingedeeld heeft in de schriften. En dat is geen ultradispensationalisme, nee. Dat is het volgen van de schrift. Dat is het volgen van de opdracht die Paulus ook doorgaf aan Timotheus. Hè, dat Timotheus zou dat woord van de waarheid recht snijden. Orthotomeo staat er dan. Nou, dat betekent dat je datgene laat gelden wat voor een betreffende groep geldt. Gaat het over Israël? Goed, dan is het gericht aan Israël. Kunnen wij natuurlijk van leren, is ons tot lering geschreven. Maar is niet rechtstreeks op ons van toepassing. Gaat het over de volkeren? Gaat het over de volkeren. Gaat het niet over ons als lichaam van Christus? En in de brieven van Paulus gaat het wel over ons als lichaam van Christus. En ook dan zit er in die brieven van Paulus ook nog een opbouw. Daar moet je ook rekening mee houden. Goed, daar houden we allemaal rekening mee. Maar al die brieven van Paulus in zijn geheel zijn helemaal bedoeld voor het lichaam van Christus. En de rest van de schrift? Voornamelijk voor Israël. En je kunt ook niet zeggen dat bijvoorbeeld, hè, dat is dan ook een misverstand weer. Hè, dan wordt er gezegd bijvoorbeeld het boek Openbaring, dat is een Joods boek. Dat is een verkeerde uitdrukking. Boek Openbaring is geen Joods boek. De Talmud is een Joods boek. Maar het boek Openbaring heeft te maken met de schriften. Hè, de rollen die God gegeven heeft. En als je de Openbaring gaat bestuderen, dan blijkt dat Openbaring voor het overgrote deel over Israël gaat. Inderdaad. En die symboliek van Openbaring, die is niet eenvoudig, maar als je Tenach kent, als je Tenach dieper bestudeert, dan is ook die symboliek in Openbaring ook niet zo heel erg moeilijk meer. Alleen je moet niet allemaal eigen uitleg geven, eigenmachtige uitleg geven aan de symboliek van de Openbaring. Want dan raak je ook heel snel op een dwaalspoor en er worden de meest fantastische dingen, in de zin van bedachte dingen, worden dan eraan gekoppeld die er helemaal niets mee te maken hebben. En gaat het in de Openbaring over de volkeren? Want er wordt ook gesproken over de gerichten, over de volkeren. Babylon, wat denkt u daarvan? Babylon. Babylon is een letterlijke stad, zo staat het in de Openbaring. En er zijn allemaal gedachten over Babylon, dat het een systeem is. En de protestanten zeiden dat het de Rooms-Katholieke kerk is. En er zit wel iets in van dat met Babel te maken heeft natuurlijk. Ook in het huidige financiële systeem. Dat is natuurlijk ook heeft ook ergens toch wel met Babel te maken. Maar wat in Openbaring 17 staat, is dat Babylon een letterlijke stad is. En die letterlijke stad zal in de eindtijd de wereldhandelshoofdstad van het antichristelijke wereldrijk zijn. Dat is Babylon, letterlijk. En dat is niet symbolisch bedoeld. En dat daar inderdaad allerlei, hè, als we het hebben over allerlei duistere dingen. Ja, inderdaad, Babylon zal de woonplaats zijn van alle onrein gevogelte, hè, staat er dan. Nou, u weet wat onrein gevogelte, waar dat een beeld van is in de schrift. Dat zijn onreine geestelijke machten. En die zullen huizen in Babylon. Reken maar, reken maar. Dat zal enorm zijn. Maar goed, ik dwaal nu af naar de openbaring. Maar kijk, openbaring wordt ook vaak misverstaan. Hè? In openbaring worden op diverse punten, wordt daar de gemeente, het lichaam van Christus, ingelezen. Maar dat kun je niet doen. Er is geen enkele aanleiding voor. Dat is dan een gedachte die iemand heeft. En die legt men dan in een bepaald iets. En dan zegt men, ja, dat is de gemeente. Oh ja, waar is het bewijs dan dat het een gemeente is? Ja, dat is, nou ja, zo. Geen bewijs, komt er geen bewijs. Redeneringen. En dat is het probleem. En dan kom je weer dat men die lijnen met elkaar gaat verwarren. En ja, dat is zo moeilijk in de schrift. Hè. Men wil zo graag de gemeente ergens inlezen waar het niet in te lezen valt. Hè. Een hele bekende is natuurlijk die 7 gemeentes, hè, in Openbaring 2 en 3. Ja, die zullen er zijn in de eindtijd. Dat zijn straks in Klein-Azië, daar letterlijk in die plaatsen zullen dat Joden-Christengemeenten zijn. Maar die hebben niets te maken. Ook, ga maar lezen, de inhoud. Openbaring 2 en 3, de inhoud van die brieven. 7. Ga maar lezen. Dan zult u zien dat het niet te maken kan hebben met de boodschap voor het lichaam van Christus. Onmogelijk. Alleen, je moet dan goed natuurlijk schrift met schrift vergelijken. Je moet die dingen leggen naast de brieven van Paulus. En wat staat er dan in die brieven aan Efeze, Smyrna, Thyatira, Laodicea enzovoort? Wat staat daar allemaal in? Nou, dan kun je zien dat dat twee totaal verschillende grootheden zijn. Nou goed, dat zijn maar een aantal dingen. Maar die verwarring is zo groot. En ook dat men dit niet onderkent, hè, die dienstperiodes van Paulus en die opbouw in zijn evangelie wat hij bekend mocht maken. Dat wordt maar zo weinig helaas onderkend. En dat is heel verdrietig. Dat is jammer. Dat is geestelijke schade heb je dan. Kijk, Paulus die sprak de zegen van Abraham door zijn zaad, hè, door zijn letterlijke zaad, de Heer Jezus Christus. Hè, Galaten 3 vers 16. Voor alle volkeren van de aarde. Abraham, Genesis 12, in jou en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Geweldig. Maar dat is een zegen voor alle volkeren van de aarde. En dat is ook in wezen fundamenteel in het evangelie van Romeinen 1 tot en met 4. En waarover Paulus ook in de Galatenbrief spreekt. En vanaf de crisis in Efeze spreekt Paulus genade. En dan komt er dus veel meer dan alleen de rechtvaardiging. En wat op zich al geweldig is hoor, rechtvaardiging om niet. Dat is al geweldig. Maar dan komt er genade, hè, om niet, verzoening voor allen op grond van hun afstamming van Adam. Door wie? Door de zoon van Adam. Door de Heer Jezus Christus, hem die komen zou. Hè, die in Romeinen 5 wordt ook genoemd, hem die komen zou. Nou, verzoening voor allen, ja. En dan zegt men al verzoening. Ja, nou ja, God verzoent het al. Hè. God verzoent tapanta, dat wil zeggen alle schepselen, die hele schepping. Zichtbaar, onzichtbaar, mensen of hemelingen. God verzoent het al op grond van het bloed, kruis van onze Heer Jezus Christus. Daarin is vrede gemaakt. En op basis daarvan verzoent God het al, ja zeker tapanta, meervoud, met zichzelf. Hele schepping. Alle schepselen. Ook de ergste, Satan, die ook uiteindelijk. Ja, die gaat ook zijn knieën buigen. Zeker. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is natuurlijk een geweldige boodschap. Wat een evangelie, hè? Mogen we kennen. En wat was Saulus aangezegd toen hij geroepen was? U weet het, Ananias moest naar hem toe gaan. En Ananias, ja, ik moest denken vandaag toen ik hem zat voor te bereiden aan Ananias. Wat betekent die naam? Nou, daar zit genade in. Daar zit gen. Genade zit daarin. En degene die naar hem toe kwam en hem de ogen opende, dat was degene die in zijn naam genade heeft. Nou, wil je het duidelijker hebben? Bij Paulus, bij Saulus. Degene die het eerst ontmoette toen hij in de rechterstraat in Damascus zat, blind. was hij een beeld van Israël. Ook natuurlijk, maar ook van al die mensen die blind zijn, geestelijk blind. En Saulus was letterlijk blind, maar hij was ook geestelijk blind nog even. De ogen waren lopen gegaan een beetje hoor. Maar toen kwam genade naar hem toe en die opende hem de ogen. En dat is bij ons ook gebeurd. Gods genade heeft ervoor gezorgd dat onze geestelijke ogen zijn opengegaan voor die heerlijke waarheden van de apostel Paulus, die hij mocht doorgeven. Ik kan beter zeggen, de heerlijke waarheden van Christus Jezus, die Paulus mocht doorgeven, daarvoor heeft hij ons de ogen geopend. Want denk niet dat u één flintertje eigen verdiensten daarin heeft. Onmogelijk. Uw ogen, geestelijk gezien, kunnen alleen maar geopend worden door de Geest van God. En niets anders dan dat. En dat is heel veel. En dat is het punt, hè. Maar, en daar wringt ook wel een schoen, hoor. Want kijk, in geestelijk denken, of in de christelijke wereld, hoe moet ik het zeggen, christenheid, is er heel vaak, als je goed luistert, hè, is er heel vaak toch nog iets van, ja, maar jij moet toch geloven. Of er is iets van, ja, maar jij moet je toch een moment kunnen aanwijzen dat je ja hebt gezegd tegen Jezus. Of er moet toch een moment zijn dat je tot bekering, snapt u? U kent al dat jargon wel, hè? En dat is allemaal afdoen, in feite helemaal teniet doen, hoor. Want een heel klein beetje, ook al is het maar een heel klein beetje, dan is de genade weg. Dat is geen genade meer. Want genade is toch om niet. Genade is toch helemaal dat je er helemaal niets voor hebt kunnen doen. En iemand zei ook laatst, een bekende goede spreker, die zei ook laatst van, ja kijk, bij het moment dat je kunt zeggen, mijn ogen zijn geopend, of ik ben tot geloof gekomen, hoe je het ook zeggen wilt, of ik heb volle vergeving ontvangen voor al mijn verschrikkelijke dingen die ik heb gedaan. Die zei terecht van, dan ben je nog maar een beetje aan de oppervlakte, aan het krabben van wat genade allemaal inhoudt. Dat is alleen nog maar even de oppervlakte. Maar genade is natuurlijk veel meer. Genade is zo groot, genade is overstromend. En daar zijn ook vaak misverstanden over. Vleeselijk denken zegt dan, oh nou, dat is mooi, dan kan ik mijn gang wel gaan. Dan kan ik mijn vlees wel uitleven. Natuurlijk niet. Dus dat is vleeselijk denken. Dat is natuurlijk ook niet, de genade werkt juist zo dat jouw leven, dat je wil leven tot eer van hem, tot eer van God. Zo werkt de genade uit dan in ons leven. En dat is ook genade. He, dat je ook je wandel wilt doen zijn tot eer van God. En als je merkt dat je wandel hier en daar, nou ja, toch af en toe wel een beetje tot eer van God is. Nou, dat is dan heel fijn, want dat is dan door God gewerkt. Dat is ook genade. Dat je kunt wandelen tot eer van hem, is ook genade. Kun je ook niet uit jezelf. En dat is het mooie van het evangelie van Paulus. Want er wordt ook wel eens gezegd van, dat je tot geloof bent gekomen, ja, dat is helemaal genade. En u hoort hem al komen, maar. Ja, en nu moet jij vervolgens als gelovige of als christen, moet jij heel erg je best gaan doen, moet je je aan de wet gaan houden en noem alles maar op. En dan is de genade weer helemaal van tafel af. En dan wordt er gezegd, ja, er is dan nog wel genade, maar jij moet dat en dat en dat allemaal doen. En op het moment dat jij het niet kan, ja, dan komt de Heer jou wel te hulp. En dan komt de Heer jou dan wel te hulp. Dan keer je het gewoon helemaal om. Nee, de Heer doet alles. Dat jij kunt wandelen waardig aan de roeping waarmee je geroepen bent, is ook genade. Dat is ook wat de Heer in jou uitwerkt. Want we lezen toch in Filippenzen 2 dat zowel het willen als het werken door God bewerkt wordt in ons. Dat is nou genade. Dan is het volledig alles uit God. Volledig zijn werk. Dat is genade. En dan heb je 0,0 nada eer. En dat is nou die genade. En dan, kijk, dan komt ook het overstromende van zijn genade komt naar voren. Hè? En dat is denk ik heel belangrijk. Want deze dingen hebben dus allemaal te maken met het verstaan van wat Paulus nou werkelijk sprak. En graag wil men Paulus, he, ook de Galatenbrief wil men incorporeren in hun eigen denken. En dat het daar dus niet gaat om de wet van Mozes, he, waar Paulus dan over spreekt als hij het heeft over wetticisme. Nee, dan wordt er van gemaakt. Nee, dat gaat er alleen maar, als Paulus het heeft over de wet in de Galatenbrief, gaat het alleen maar over de Joodse overleveringen. Ja, dat is een mooie ontsnappingsroute, maar daar trappen we niet in. Want dan moet je de gelaten brief goed lezen. En dan ontdek je dat ook die wandel gaat helemaal om genade. En op het moment dat jij weer terug wilt onder de wet, of je laat besnijden, weet ik wat, dan val je uit de genade, zegt Paulus. Galaten 5, de eerste verse. Dan doet Christus jou geen nut. Want je zegt, nou, ik kan het zelf wel, ik ga zelf de wet houden. En dat doet Christus jou dus geen nut in de praktijk. Dan is Christus alleen voldoende om jou te redden van zonde en dood, van de eeuwige dood. Maar vervolgens moet jij het zelf doen. En dan is Christus jou niet langer tot nut. Dat is erg hoor, dat vind ik echt heel erg. En dat is ook wat Paulus heel scherp aanspreekt naar die gelaten toe. Die in een wonderlijke mix terechtkwamen door judaïstische dwaalleraren, waar we nog steeds last van hebben vandaag de dag. Kijk maar om u heen. Het gaat om genade, het is echt alleen genade. Genade alleen, dat is ook wat de reformatie toch zei. Gods woord alleen, hè? Sola scriptura, genade alleen, Christus alleen. Nou, hou het dan daar ook bij. Hou het daarbij, dat zijn goede principes. Want dat is wat Paulus duidelijk maakt in de Galatenbrief. En ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Wat Paulus was veel aangezegd, hè? Ananias, genade kwam bij hem. En tegen hem zei de Heer echter, tegen Ananias zei de Heer echter, ga. Want een uitgekozen instrument, en dan gaat het over Saulus, is deze voor mij, om te dragen mijn naam voor het aangezicht van de natiën en koningen naast de zonen van Israël. Wat had Paulus gedaan tot nu toe in Handelingen 19? Hij had gesproken voor het aangezicht van de natiën. Hij had gesproken voor de zonen van Israël in de synagoges. En nu was de fase aangebroken dat hij inderdaad voor koningen moest getuigen. En dat gaan we in het vervolg ook lezen in Handelingen. Dan komt hij voor Felix, dan komt hij voor Agrippa, dan komt hij uiteindelijk in Rome terecht. Nou, dat is wat nog van deze profetie vervuld moest worden. En dat gaat vanaf Handelingen 19 gebeuren. Dus dan zien we exact wat hier in Handelingen 9 wordt geprofeteerd aan Ananias over Saulus. Zien we dus exact uitgevoerd worden in het boek Handelingen. Dat is allemaal heel letterlijk in het leven van Paulus vervuld geworden. En dat is natuurlijk het geweldige van de schrift. Ja, de schrift is de schrift en de schrift gaat, alles gaat vervuld worden, alles. Alles. En ja, we lezen nu, 's ochtends lezen wij nu de profeet Micha. Nou, we zeggen regelmatig tegen elkaar, nou, wat Micha allemaal schrijft, het is wel of het geschreven is voor vandaag de dag. Het staat gewoon allemaal in de Bijbel. Wat je nu om je heen ziet, het staat er gewoon allemaal. Het gebeurt gewoon allemaal. Hè? Ook over Israël wordt er nu gezegd. Hè? Dat er zijn broodprofeten die zeggen dat het zal vrede zijn. Terwijl wat er gezegd is, nee, Jeruzalem wordt nog verwoest. En dat is vandaag de dag precies eender. Er zijn er genoeg die zeggen, nee, het zal nu vrede zijn voor Israël. En er zijn verschrikkelijke dingen natuurlijk gebeurd 80 jaar geleden. Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is verschrikkelijk. Maar niettemin, zal, zoals het nu is in Israël, heb je dezelfde omstandigheden als destijds waar de profeten over moesten spreken. En Jeruzalem werd verwoest. Nu heb je dezelfde omstandigheden en nu gaat Jeruzalem weer verwoest worden. Dat is wat Zacharia zegt, dat is wat Daniel zegt, dat is wat de Heer zegt. Ja, en dat is geen fijne boodschap voor het volk Israël. Ik heb enorm met ze te doen en we bidden elke dag voor Israël, voor de Joodse mensen. De Jodenhaat neemt toe enzovoort. Het is niet prettig om te zeggen, maar de schriften zeggen het. En dan kunnen we niet anders dan de schriften naspreken. En er zijn ook echt gelovigen, echt Messias, Jezus gelovigen, Joden, die dat ook zeggen, van hun eigen volk. En die spreken en dan denk je, ja, nou spreek je de schrift na. En het is niet prettig om te zeggen, maar Jeruzalem zal nog een keer verwoest worden. Olijfberg gaat splijten. Die stad gaat nog een keer verwoest worden. Die gouden poort, die muren die er nu zijn, dat gaat helemaal tegen de vlakte. De Messias zal niet binnentrekken door die gouden poort. Dat zijn allemaal gedachten van mensen. Maar dat staat nergens in de schrift. En dat is de moeilijkheid. Dat je ook deze dingen die nu zijn in het volk. Het ongeloof wat er is. De verharding. De Joodse staat die er nu is. Ja, het is echt nog in ongeloof. Dus het is helaas dat we moeten zeggen. Maar het is niet anders. En het zal dus nog verwoest moeten worden. Het wordt pas vrede als de Messias Jezus komt. Dan wordt het pas echt vrede. Niet eerder. Dus ja, maar goed, veel